Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wiert Duk met Roel den Outer.
Wekelijks analyseert onze verslaggever Wiert Duk nieuwsgebeurtenissen die hem bezighouden. Het is donderdag 14 november 2019 en dit is aflevering 53 alweer. Een speciale gast is Kitty Herweijer. Welkom Kitty.
Dankjewel.
Vorige week hadden we Leon de Winter in de studio en toen schoten de luistercijfers omhoog, dus de verwachtingen zijn hoog gespannen.
Okay.
Ik zie je weer ook met zijn armen over elkaar zo zitten, zo van nu gaat het gebeuren. Dus ik ben heel benieuwd. Dus die aflevering die smaakte naar meer en we hebben Kitty uitgenodigd. Kitty, jij bent social media redacteur. Kun je een beetje kort vertellen wat jij doet bij ons?
Nou, ik zit in een publicatieteam, dus ik hou me bezig met de verspreiding van de artikelen van de Telegraaf. En ik hou me ook bezig met dus social media op de manier dat ik daarover schrijf. En wat er ook speelt op social media en daar schrijf ik artikelen over.
Ja, dus jij volgt Wiert Duk de hele dag, zeg maar.
De hele dag, ja. Daar kan je echt niet omheen op Twitter, dus...
Ja, Kitty betrekt de jongeren bij de krant op deze manier.
Precies, ja. Nou, die bewaren we straks voor het laatst, Wiert.
Maar niet podcast is dit.
Maar wat ik wou zeggen, Kitty, er is ook nog nieuws rond jou, want je gaat iets doen voor ons, iets extra's.
Ja, ik ben een van de 5 uitverkorenen die een column mag schrijven voor de Telegraaf online.
In de krant? Oh, online?
Online,
okay.
Ja.
En wat gaat daarin gebeuren?
Nou, de bedoeling is dat elke columnist elke dag iets schrijft over de actualiteit van die dag. Dus ik heb dan de dinsdag, dus dat betekent dat ik dan in de ochtend kijk wat er speelt en dat ik daar iets zinnigs over zeg. Dus dat is heel erg leuk.
Oké, okay. Dan ben je Wiert nog voor, want die heeft nog niet eens een eigen column.
Nee, dat gaat supersnel met Kitty. En wie zijn de andere 4 columnisten?
Ja, dat is Afshin Elian. Die is dan op maandag. Op woensdag is het Frits Hufnagel. Donderdag Edith Erstal en Marianne Zwagerman.
Ja, nou, mooi gezelschap lijkt mij.
Oké. Okay.
Man, en vrouw, dan... jong, oud.
Ja. En dan vandaag eindelijk in het land van Wiert.
Ja, dat is heel leuk.
Ja, we praten natuurlijk straks verder met Kitty, maar we willen ook graag weten wat jij vindt van de IS-bruiden en onze eenzame moeder Maya Bolder. Die waarschuwt voor het terughalen van IS-moeders. En we eindigen helemaal zen op de heide, want Wiert heeft een verhaal over schaapherders en christelijke liederen. En ik hoop hem nog te kunnen verleiden...
Christelijke liederen?
Ik hoop hem te verleiden dat hij iets gaat zingen op het eind.
Oh, oké.
Oké, maar we starten natuurlijk eerst met het actuele nieuws. Dat is Amstelveen, het Openbaar Ministerie. 2 dagen voor de officiële intocht heeft het Openbaar Ministerie dagvaardingen gestuurd. Ja. Naar wie?
Naar, ik meen, 23 mensen die zich vorig jaar rond de intocht van Sinterklaas, de landelijke intocht, hadden schuldig gemaakt aan opruiing, belediging, laster, smaad op social media. En een journaliste van NSC, columniste, die heeft daar aangifte van gedaan. Want ze was zelf ook zeg maar bedreigd en belasterd. En nu komt het OM dus met die dagvaardingen. En het interessante eraan is dat ze dus bewust nu in deze tijd, een paar weken voor Sinterklaas, hiermee komen. Omdat ze hiermee ook een soort afschrikkingseffect willen bereiken bij mensen die denken dat ze op social media...
Ja, dat zeggen ze ook, hè? Er is naar gevraagd en ze doen het expres.
Ze doen dit dus expres. En kijk, ik ben erg voor de vrijheid van meningsuiting, maar ik ben ook tegen dat mensen worden bedreigd en worden uitgescholden. Ja, schelden is nog tot daar aan toe, maar bedreigd. Dus ik vind het goed als die mensen worden aangepakt, als er aangifte wordt gedaan. Alleen in het geval met de rond Zwarte Piet en de hele discussie rond Zwarte Piet, krijg je toch wel de indruk dat er vaak met 2 maten wordt gemeten. Hè? Want bijvoorbeeld, er zijn heel veel mensen die ik ken, die bijvoorbeeld vanuit de extreem linkse hoek worden bedreigd. Dat is mijzelf ook overkomen. En die aangifte hebben gedaan van bedreiging en doodsbedreiging.
En dan wordt er minder
en
hard
hoor je helemaal niks. Ja. Hè? Dat verdwijnt ergens in een soort zwart gat daar. Maar zodra er dus vanuit de andere kant ofwel een snelweg wordt geblokkeerd, zoals door die blokkeervriezen, of nu deze mensen, hè, die beledigen dan anti-Zwarte Piet-activisten. Dan wordt daar dus kennelijk heel veel tijd en energie in gestopt. Hè. Zo rond die blokkeerviezen was echt enorm. Het aantal uren dat het OM daarin gestoken heeft. En in dit geval dus kennelijk ook. En er komen ook nog eens een keer heel strategisch die dagvaardingen. Kort voor 5 december. Dus ja, het OM wekt dus toch zo langzamerhand wel erg de indruk ook een bepaalde politieke lijn te willen volgen. Ja. En dat is natuurlijk onwenselijk.
Kitty, jij bent de sociaal media-redacteur bij de Telegraaf. Ja, je ziet die scheldpartijen de hele dag langskomen. Wat vind jij je nou van?
Ja, ik vind het dus wel goed dat mensen ook verantwoordelijk worden gehouden voor, zeker als ze doodsbedreigingen doen op internet. Ik denk dat dat goed is. Maar ik ben het eens met Wiert dat er dan geen willekeur in moet zijn. En dat inderdaad als Wiert Duk wordt bedreigd en hij doet er aangifte van, dat hij dan ook dat die mensen ook worden gedagvaard. En dat is niet het geval. Dus,
is er ooit wel eens iemand voorgekomen die jou bedreigd heeft?
Nee hoor, en ik ken ook collega's, hè. Ook Esther Voet bijvoorbeeld, die hier wel eens is geweest. Ja. Oh, die heeft ook aangifte gedaan. En een actrice die aangifte heeft gedaan tegen dezelfde mensen die mij ook bedreigd hebben. Zo. Ja, die hoorde daar ook niks meer van. En kijk, dit, wat ik eerder heb gezegd, dit is gewoon een politiek verhaal. He, rond Sinterklaas en het Zwarte Piet debat speelt een heel politiek geladen sfeer. Wat heel jammer is, hè, want je ziet nu dus bijvoorbeeld rond de intocht komende zaterdag. Nou ja, de situatie staat alweer zo onder druk dat ik me niet kan voorstellen dat het allemaal nog erg gezellig gaat worden. Ja. Maar het OM moet daar natuurlijk niet in meegaan. En dat is wel, althans die indruk wordt wel gewekt. En dat is, dan gooi je alleen maar meer olie op het vuur, lijkt mij.
Nou, is er wel een verschilletje tussen de blokkeervriezen en wat er hier gebeurd is, hè?
Tuurlijk, die blokkeervriezen hadden ze gewoon duidelijk strafbaar gemaakt. Hè? Dat hebben ze zelf ook toegegeven en die zijn ervoor gestraft. Ja. Maar daar was natuurlijk ook heel erg veel tijd in gestoken. En over die trouwstoet blokkeerders, die toch ook regelmatig op onze snelwegen in het weekend vooral of op vrijdag de boel onveilig maken. Ja, daar hoor je ook zelden iets over terug. En kijk, ik ken niet precies de overwegingen van het OM, maar het is al voldoende als de indruk wordt gewekt bij heel veel mensen dat hier parti pris is, sprake is van parti pris, zeg maar, voor ingenomenheid. En dat moet je gewoon voorkomen. En als je notabene zelf toegeeft dat je dit effect wil, dit effect nastreeft door die dagvaardingen een paar weken voor Sinterklaas op de post sturen, ja, dan geef je dus gewoon eigenlijk toe. Hè? En dat lijkt me erg onverstandig.
Een soort van politiek te worden.
Ja, een politiek. En dat moet natuurlijk niet. Die scheidende machten die bestaan niet voor niks. En het OM moet in geen enkel opzicht de verdenking op zich laden dat ze een politiek spel spelen.
Ja, Kitty, jij als social media redacteur, je ziet inderdaad al die bagger voorbij komen. Blokkeren wij nou regelmatig mensen die ons beledigen?
Ik probeer het eigenlijk te beperken. Ik vind het nooit heel fijn om mensen echt te blokkeren. Maar inderdaad, als er vaak gewoon doodsbedreigingen zo worden gedaan of wordt opgeroepen. Ja, dat zie je ook wel eens gewoon onder berichten bij ons. Dat iemand moet worden opgehangen, dan krijgt diegene wel gewoon een ban en een blok.
Ja. En dan gaan ze daarna janken, hè? Van oh, de Telegraaf die blokkeert mij.
Ja. Ja.
Terwijl ze gewoon net een doodsbedreiging hebben geuit. Ja. Mensen realiseren zich af en toe helemaal niet wat de consequenties zijn van de handel.
En meestal komen er dan weer van die stukjes online vanuit de Telegraaf van 1942, geloof ik. Ja. Die circuleren ook altijd. Als ze ergens niet mee eens zijn bij de Telegraaf. En op Facebook, hoe zit dat? Is dat hetzelfde?
Ja, dus daar heel veel discussies vinden gewoon op Facebook plaats. Ja. Ik denk meer dan op onze website. Ja. En daar heb je hetzelfde probleem.
Daar modereren we zelf natuurlijk een beetje.
Ja. Dus dat probeer je dan ook een beetje.
Je zou zeggen dat op Facebook, als je ingelogd bent, dat je je ook een beetje gedraagt.
Ja, maar er zijn natuurlijk ook mensen die hebben veel anonieme accounts. Ik zag vanochtend op het nieuws dat Facebook heel veel accounts weer heeft gewist.
Nou, dat scheelt ons misschien ook weer een hoop bagger.
Ja, dus wie weet zit er minder werk in voor ons de komende tijd.
Wat dat betreft is Instagram toch wel goed.
Ja, valt mee. Daar heb je ook
dat wordt ook een reel.
Trollen. Maar wel iets minder. Het is gewoon meer gericht op beeld en zo. Dus ja.
Oké, deze week was in het nieuws dat de rechter heeft besloten dat IS-moeders hun kinderen naar Nederland mogen komen. Uh-huh. Dat die teruggehaald moeten gaan worden. Beert, dat nieuws heb jij ook langs horen komen. Uh-huh. Wat denk jij dat er gaat gebeuren?
Nou, wat ik al heel lang denk, dat die kinderen terugkomen en vervolgens hun moeders natuurlijk ook. En dat we uiteindelijk misschien ook wel IS-terroristen, ze worden vaak IS-strijders genoemd, maar het zijn IS-terroristen.
Ja, ik zit het elke keer te verbeteren in al die verhalen. Elke keer strijders veranderen in terroristen. Ja,
ja precies. Dat we die uiteindelijk ook zullen moeten gaan verwelkomen hier. En dan zitten we natuurlijk met een gebakken peer, omdat ons rechtssysteem helemaal niet is helemaal niet is ingericht op mensen die dit soort verschrikkelijke misdaden hebben begaan en gruwelen hebben begaan en bovendien die ook nog eens een keer zo zijn gebrainwashed. Dus over die kinderen, kijk, in de eerste instantie vind ik wel dat dit onze verantwoordelijkheid is, omdat die mensen hier zijn opgegroeid en die zijn hier hoe dan ook, ja, hè, wat je er ook van vindt, maar ja, ze zijn die Nederlandse. In een Nederlands milieu, althans in Nederland, zijn ze groot geworden en uitgereisd. En vervolgens hebben ze daar dus ter plekke die gruwelen begaan. Maar je kunt niet die mensen die hen nu in gevangenschap hebben genomen, de Koerden, opzadelen met de verantwoordelijkheid voor dit tuig. Dus er zit wel wat in de vraag om ze terug te nemen. Alleen, dat kan alleen, denk ik, als je hier ter plekke een totaal andere visie ontwikkelt op wie deze mensen zijn. En wat we nu zien, is dat we die kinderen, hè, in het algemeen dominante discours, zoals het heet, is, we vinden die kinderen verschrikkelijk zielig. We vinden eigenlijk die moeders ook heel erg zielig. Ja, want die zijn toch ook maar slachtoffer en misleid door die mannen. En heel vaak, of te vaak, zien we ook nog eens een keer een soort van half verkapte sympathie voor die IS strijders die het toch maar mooi hebben opgenomen tegen die verschrikkelijke Assad en die verschrikkelijke Amerikanen die daar heel imperialistisch lopen huis te houden in het Midden-Oosten en nu eindelijk eens een koekje van eigen teen krijgen. Dat die mentaliteit, hè, wat voorkomt uit het linkse, zeg maar, denken uit de jaren 60, 70 nog, die sijpelt te vaak door in de verhalen over deze mensen. En je ziet het bij de talkshows, hè, die tafels die worden permanent gevuld door ouders van die vrouwen met die kinderen die het allemaal zo verschrikkelijk vinden. Zelden zie je iemand aan het woord, zoals Maya Bolder, die moeder die ik deze week weer in de krant had. Ik had haar vorig jaar al eens een keer uitgebreid geïnterviewd. Die daar ook een dochter heeft zitten in het Al-Hol-kamp met 5 kinderen. Dus zij heeft 5 kleinkinderen daar. Die zegt, ja, die kinderen zijn niet meer te deradicaliseren. Ze zegt, ik weet niet precies wat je ermee moet, maar realiseer je in vredesnaam wat je binnenhaalt, ook mijn dochter. Die is volkomen geradicaliseerd. Het is maar de vraag of je die kunt deradicaliseren. Die kinderen, dat weten we ook helemaal niet. Kunnen tikkende tijdbommen zijn. Het is maar de vraag of het hele systeem in Nederland, niet alleen het rechtssysteem, maar ook het jeugdzorgsysteem en psychiatrisch systeem ingesteld is op de opvang van dit soort mensen. En als we dat dan doen, wees er dan van verzekerd dat dit ontzettend veel geld gaat kosten en dat deze kinderen een leven lang begeleiding nodig hebben. En dat soort verhalen hoor je in mijn opinie veel te weinig.
Ja, het gaat allemaal op de emotie, hè? Maar jij en ik hebben ook kinderen. Je zal het maar moeten zeggen over je eigen kind van ik wil hem niet terug.
Ja, dat is dus heel opmerkelijk dat zij dit zegt over haar dochter. Nu heeft ze al jaren geleden eigenlijk afstand genomen of afscheid genomen van die dochter. Of die dochter vooral van haar, want die trouwde op een gegeven moment met de Egyptische man Yasser. Ja. Toen radicaliseerde ze heel snel en toen heeft ze eigenlijk haar familie gewoon vaarwel gezegd. En er waren ook al in het verleden behoorlijke problemen met die dochter. Dus ze liep al bij de jeugdzorg.
Dat was een geschiedenis.
Ja. Dat was een hele geschiedenis. Maar bij heel veel van deze mensen, je gaat niet zomaar naar zo'n kalifaat. Bij heel veel van deze mensen speelt natuurlijk een psychiatrische biografie. En dat komt er nog eens bij. Dus ze zijn en vaak dus psychiatrisch instabiel of psychiatrisch patiënt. Je kunt zeggen, het is een pathologie. Waarschijnlijk spelen hier dingen als, nou ja, ik ga het allemaal niet noemen, want krijg je die mensen weer over je heen. Maar allerlei persoonlijkheidsstoornissen. In combinatie met godsdienstwaanzin en concreet uitgevoerde gruwelen. Of in ieder geval weet hebben aan gruwelen en waarschijnlijk ook wel aanwezig zijn geweest in Raqqa bij die wekelijkse geestelingen en kruisigingen en weet ik veel wat er allemaal aan de hand was. En dan gaan wij, softe Nederlandse, GroenLinks, D66-achtige samenleving die we uiteindelijk toch zijn, ook gefeminiseerd en zo, dat mag je niet zeggen, maar dat zijn we wel zeker. Met 85% vrouwen in het onderwijs, dan gaan wij deze mensen binnenhalen. Het is een recept voor disaster. Wat jij, Kitty? Dat laatste mag je...
Ja, je geeft even een voorzetje.
ik kijk er ook met veel verbazing eigenlijk naar. En ik vind ook dat die verhalen gewoon helemaal niet kritisch worden benaderd. Ik heb me maandag ontzettend zitten ergeren. Toen keek ik De Wereld Draait Door. En toen zat dus de vader van die Mandy aan tafel en niet die moeder.
De ex van Maya Bolder, ja.
Ja, precies. En die is helemaal ervan overtuigd dat die dochter dus soort van er is ingeluisterd inderdaad door die man. En dat zij dus helemaal niet meer zo radicaal is. En hij kon eigenlijk niet wachten tot zijn kleinkinderen terugkwamen.
Ja, ze is ter plekke gederadicaliseerd kennelijk.
Ja, ja, en ze hebben het er ook over inderdaad dat het dan goed is dat de Koerden dus die kinderen niet willen terugsturen zonder die moeders. Omdat dat dan mishandeling zou zijn. En daar ligt heel erg een nadruk op en dat verbaast mij zo erg. Want volgens mij is de enige mishandeling is dat een volwassen vrouw van 28 haar 4 kinderen meeneemt naar het kalifaat. En ze in een levensgevaarlijke situatie zitten
en dan
door
nog een
haar.
Kind krijgt, die 5e
maar
kind.
Ik heb het boek van Laura Haag gelezen van een NRC-collega. Ja. Een reconstructie van hoe dat precies gebeurd is. Maar dan dat meisje, en ik denk dat veel meer van die vrouwen, dat zijn er ook wel een soort van dwaallichten die al veel langer bij de jeugdzorg zaten. En heel ontvankelijk zijn voor bepaalde invloeden. Aan de ene kant kunnen ze naar rechts of naar links gaan.
Ja, maar ook vrouwen zijn verantwoordelijk voor de keuze die ze maken. Ja. En,
maar zeker, daar hebben ze misschien niet de wapens opgenomen. Dat kan ook nog een verschil zijn.
Ja, kijk, achteraf hebben ze allemaal gekookt en schoongemaakt. Dat zegt die vader dan ook. Maar ja, dat is maar de vraag. Ik bedoel, ik heb een boek van Brenda Soter-Boskelo ook gelezen. En daar.
En Brenda geïnterviewd voor de krant.
Ja,
ook.
En geïnterviewd voor de krant.
Vertel even wat voor boek.
Nou, ze heeft een boek geschreven over de genocide op de Yazidis. Dus de slachtoffers van IS. Ja. En daar komen ook wel verhalen in voor dat Yazidis ook door Europese jihadstrijders...
Vrouwen.
Zijn. Sorry?
Door vrouwelijke...
Ja, door vrouwen, dat die vrouwen heel slecht voor hun waren. En er is een verhaal van een Duitse vrouw die nu wordt vervolgd. Die had een Yazidisch slaaf, die heeft ze vastgebonden aan een stoel buiten. Die is daardoor
doodgevroren, toch?
Nee, door de hitte was het. Ja. Dus dat zijn natuurlijk afschuwelijke verhalen. Dus natuurlijk gaat achteraf niemand zeggen dat hij daaraan mee heeft gedaan. Nu hebben ze allemaal...
Kijk, mensen realiseren zich dit vaak niet. Hè? Maar die mannen, die namen dus die vrouwen als slaaf. En seksslaaf ook, die Yazidi vrouwen. Dus die leefden zich helemaal uit op die Yazidi vrouwen. Die werden gewoon dagelijks verkracht. En hun eigen vrouwen, die dan zogenaamd zo schoon moeten blijven, zeg maar. En zo puritein zijn. Die moesten dat accepteren. Volgens de sharia. Maar die vrouwen ontwikkelden natuurlijk enorme haat, die echtgenoten, een enorme haat op die Yazidi-vrouwen. Want die waren natuurlijk gewoon jaloers ook. Dus wat gingen ze doen? Ze gingen de Yazidi-vrouwen verschrikkelijk mishandelen. Dus die Yazidi-vrouwen die waren en slachtoffer van die mannen die hen dagelijks verkrachten en sloegen. En ze waren slachtoffer van die echtgenoten van die IS-terroristen. Die hen ook nog eens een keer mishandelden en verschrikkelijk misbruikten. Omdat die zo jaloers waren op die hele seksuele geschiedenis tussen die slaaf en slaven. Houder eigenlijk. Weet je, dit zijn totaal verknipte, gestoorde, psychopathische toestanden waar die mensen
maar
in geleefd hebben.
Je bent historicus, hè? Je hebt, als je dit nou vergelijkt met de situatie met de SS'ers in de Tweede Wereldoorlog, aan het eind, die terugkwamen naar Nederland.
Nou, dan kun je het ongeveer vergelijken.
Daar zijn er een heleboel niet van vervolgd. Hè?
Inderdaad, en vooral in Duitsland. Hè, heel veel SS'ers die zijn gewoon daarna weer het publieke leven ingegaan.
Of zelfs in het Nederlandse leger gegaan naar ons Indië.
Ja, maar we hebben hier dus te maken met de hardcore afdeling SS aan het Oostfront.
Dat is
een bepaald type, totemkop, noem maar op. Die daar massaal Joden en andere mensen liepen dood te schieten. En hun vrouwen, daar wijs ik telkens op, dat fantastische boek over Hitlers Furien. Waarin dan anekdotes staan als die mannen, die staan dan de godganse dag Joden dood te schieten. En de vrouwen die komen dan even voor hen zorgen. Die nemen een stoeltje mee en een tafeltje en café met koegen. Want ach, die arme mannen van hun, die hebben het zo moeilijk daar bij weer en wind Joden te executeren. Oh, wat hebben die het echt... Dat is precies vergelijkbaar met wat daar in het kalifaat gebeurd is. In dat boek Hitlers Furien staan ook anekdotes over een vrouw, een echtgenote van een kampcommandant, die er genoegen in schiet bij feestjes een pistool te pakken en dan persoonlijk Joden dood te schieten. En dan stond haar kind, haar dochtertje, stond in de handen te klappen van vreugde. Van kijk, weer raak geschoten.
Ja, maar die vrouwen zijn waarschijnlijk ook allemaal nooit vervolgd geweest.
Een aantal daarvan is dood veroordeeld. Hè? Dat toch wel. Het interessante er ook aan is, ze waren altijd heel jong. Hè? Ook net als in dit geval. Veel van die, dat onderschatten wij vaak, maar ook in die politieke leiding van, dit is goed, even een zijweg, in de politieke leiding van de natie zelf waren er heel veel jonge mensen. En ook in die, onder die kampcommandanten en zo, en die SS-leiding, dat waren dertigers vaak. Maar een groot aantal van deze mensen is wel degelijk veroordeeld natuurlijk. Ook van de vrouwen. Hè? De grote kopstukken die zijn te dood veroordeeld of levenslang of hebben zelfmoord gepleegd. Maar als het destijds niet massaal is gebeurd, omdat het zo massaal was, dan hoeft dat natuurlijk niet te betekenen dat wij diezelfde weg gaan volgen en dat wij ons ook daarvan gaan onthouden. Wat we moeten doen is, en wat we al lang hadden moeten doen, is een internationaal tribunaal opstellen voor deze mensen. Onder het dak van misdaad tegen de menselijkheid en deze mensen liefst ter plekke berechten. Maar ja, dat komt maar niet van de grond. Pieter Omtzigt, de Kamerlid van het CDA, pleit hier al heel lang voor. Maar het is er maar steeds niet. Je had ook, zoals de Fransen hebben gedaan, de belangrijkste kopstukken daar door je special forces kunnen laten liquideren.
Maar je
loopt
het risico dat daar de doodstraf wordt uitgevoerd. En er zijn in Nederland zijn we tegen regimes die de doodstraf uitvoeren. En hebben ze liever dat die mensen hierheen komen.
Ja, dat is dus een persoonlijke vraag dan.
De VVD had laatst gezegd dat ze er geen moeite mee zouden hebben.
Nou ja, Dylan Yitzhakus, niet Yitzhakus, maar Yitzhakus, begrijp ik. Want dat wordt ook altijd maar fout gezegd. Prominent inmiddels Kamerlid voor de VVD, die op rechts telkens allerlei vanuit de heup mag schieten tegenwoordig. Mm-hmm. Die komt in dit geval al, Nou goed, ik kom er zo wel op. Maar goed, die mocht schieten weer vanuit de rechterheup. En die zei van, dat is helemaal niet erg als die mensen uit doodstraf krijgen. En die werd toen dus ter plekke gecorrigeerd. Omdat wij dat in onze politieke cultuur wel erg vinden. Ik denk niet dat heel veel mensen het heel erg zouden hebben gevonden als een aantal van die IS-terroristen daar ter plekke door special forces waren omgebracht. Maar de doodstraf is natuurlijk inderdaad een heikele kwestie. Daar doen wij niet aan.
Nee, dat is een hele heikele kwestie.
Ja. Maar ja, kijk, het geval van die vrouwen. Kijk, in het geval van die vrouwen. Er valt bijna niks te bewijzen. Dus die komen naar hier, die worden veroordeeld, krijgen een strafje van niks.
En 6 maanden misschien.
En die lopen vervolgens gewoon weer door de Schildersbuurt, Schilderswijk of de Afrikanerbuurt.
Wat denk jij, Kitty?
Ja, want hoeveel heeft Laura eigenlijk gekregen?
2 jaar volgens mij.
2 jaar.
Ja, en dat zeg ik zo even uit mijn hoofd hoor. Maar ze heeft een tijd in voorarrest gezeten, dus die heeft niet zo heel lang gezeten. En ik zag ergens in een nawoord dat het heel erg goed ging met Laura.
Oké.
Denk jij dat die kinderen die komen, dat is daar wel vast. Die moeders moeten daarbij zijn, want dat gaan ze natuurlijk ook weer niet, die gaan ze niet tegenhouden. Maar denk je dat die mannen uiteindelijk ook gaan komen?
Nou, ik denk dat heel veel mensen eigenlijk al best wel lang aanvoelen sinds dit debat speelt, dat uiteindelijk die mensen gewoon gaan terugkomen. Ja. En ik vond er eigenlijk ook wel iets voor te zeggen toen Trump zei dat wij die mensen moeten terugnemen, net zoals wat Wiert zegt, dat dat niet de verantwoordelijkheid is van de Amerikanen of de Koerden. Ja. Maar het probleem is dat wij hier niet met die mensen kunnen omgaan. En ook dat er dus dat zie je nu ook weer in hoe het wordt besproken, dat er een ontzettend grote naïviteit is over hoe we met die mensen moeten omgaan. Dus ja, daar vrees ik voor. Maar ik denk dat ze uiteindelijk zullen terugkomen.
En de boel ontploft op het moment dat een van die kinderen, die dan zogenaamd geradicaliseerd is, op een school terechtkomt en een mes hebben. We moeten het niet hopen. Dat doen we zeker niet. Maar zich opeens schuldig maakt aan een misdaad ten opzichte van een ander kind. En als dan mensen gaan zeggen van, zie je wel, we hebben jullie gewaarschuwd. En mensen die de politiek gaan uitbuiten dan. En dan heb je gewoon de poppen aan het dansen. Dus er ligt hier een enorme verantwoordelijkheid op de verantwoordelijken. En ik hoop dat ze hun hemeltergende naïviteit eens een keer gaan afleggen, die mensen. Ik wens ze allemaal een verblijf toe van heel erg lang in een echt buitenland waar die naïviteit niet bestaat. En waar mensen weten hoe ze met dit soort problemen om moeten gaan. Ik noem Rusland bijvoorbeeld. En kom dan terug en bepaal dan je positie.
Wiert, we kunnen gelukkig helemaal zen afsluiten. met schaapherders. Je had vandaag een verhaal in de krant.
Ja, in mijn wekelijkse pagina trek ik het land in. En op de heide bij Elspeet is een familie Mouw die daar al eigenlijk eeuwen schaapherder is. Ook bekend, vooral Kostmouw. Dat was een bekende schaapherder, daar geliefd in de omgeving en bij de mensen. En je hebt ook een vorige eeuw, nog eind vorige eeuw, geboren, maar in dus voor de Tweede Wereldoorlog actief Willem Mouw gehad. Die was bevriend met koningin Wilhelmina, destijds koningin. Die ging daar vaak schilderen op de hei en dan ging ze even met hem een praatje maken over het leven en zo. En hij is ook drager geweest van haar baar. Dus het is een familie met een hele duidelijke geschiedenis in die streek. Die is geworteld in die streek, geworteld eigenlijk op die heide, kun je wel zeggen. En nadat Kostmouw was overleden, heeft zijn vrouw Christine dat overgenomen. Maar die kreeg uiteindelijk vanuit de stichting die dan die kudde daar beheert een andere herderin naast zich. En dat is dan een jonge, leuke, knappe vrouw uit Utrecht. Met een webshop, ook een grafisch designer. En die vindt het ook wel leuk om in de natuur te wandelen. Heeft ook die herdersopleiding gedaan.
Is de toekomst.
En die kreeg die toekomst. Ja, precies. Die kreeg die kudde onder ogen. En als je dan ziet naar die website, dat ziet er allemaal fantastisch uit. Hele mooie foto's. Mooie webshop met dingetjes. Hè, t-shirts en tassen en zo. Die ook een beetje wat met die natuur te maken hebben. Je krijgt dus echt zo veel goed gevoel. Uit de hoek van GroenLinks en zo. Weet je wel dat. Maar toen, toen begon Christine Mouw, die dus gewoon decennia lange ervaring heeft met die schapen en zo, die begon zich een beetje te moeien met hoe het daar ging. Die wilde al die moderne fratsen en zo, dat vond ze maar een beetje onzin. Het ging toch altijd goed zoals het was gegaan en zo. En
ze hadden geen Instagram-account.
En ze had geen Instagram-account en het is sowieso 67, dus dan leg je het ook al snel af tegen iemand van in de 30 en zo. Dus er ontstond een conflict en die stichting, dat stichtingsbestuur, vond natuurlijk dat het tijd was voor Christine om afscheid te nemen en dat het tijd was voor een jonge generatie. En dat kun je zien als een arbeidsconflict. Maar nu heeft Christine een interessante zoon, Evert, die niet schaapherder is geworden, maar zich heeft verdiept in allerlei cultuurhistorische.
Ja, dubbele studie had hij
precies,
gedaan.
Precies, dubbele studie en hij weet veel van cultuurgeschiedenis en zo. En die kan heel goed onder woorden brengen wat we hier nou eigenlijk feitelijk zien. En dat ben ik met hem eens. Ik ben ook zeg maar cultuurhistoricus, dus ik begreep heel goed wat hij bedoelde. Hij zegt, wat we hier nou eigenlijk zien is twee werelden die op elkaar botsen. Dus die nieuwe, hele rationele wereld van de regels en om 5 uur naar huis en de stal gaat dicht 's avonds en zo en dan komen we er niet meer bij. En alles moet volgens een protocol. En de wereld van zijn moeder, die dus altijd in de natuur heeft geleefd, die eigenlijk met die schapen sliep zo ongeveer. Hè. Ik bedoel, die dag en nacht waren zij en die man, haar man, met die beesten bezig. Dat zie je ook als je dit was in het huisje van die mevrouw, zo'n herdershuisje. En dat is daar, dat is gewoon 1920 of zo. Ja, er is geen enkele aandacht voor design en hertengeweien aan de muur en hele duistere landschappen en een bedsteden en zo. En het rook ook een beetje naar hond. En, dus je leeft eigenlijk zeg maar op een boerenerf, hè? Daar komt het op neer.
Ja, maar tijden veranderen toch?
Precies, tijden veranderen. Dus ik begrijp het ook wel. Maar het verdriet zit hem natuurlijk in het verdwijnen van een herdersdynastie. Van die heide daar bij Elspeet, die al die mensen in die omgeving die daar geworteld zijn, kennen. En we krijgen al zoveel voor onze kiezer. Vooral deze mensen, hè, met die hele identiteitsgekte en zo. En er verandert al zoveel. En het is voor oudere mensen al zo moeilijk vaak om nog te begrijpen wat Nederland nog is. En wat Zwarte Piet moet weg. En Piet Hein moet weg. En iedereen moet maar weg. En Christine Mouw moet ook weg. En dat gaat allemaal zo snel.
Ja, het wordt een soort openluchtmuseum, hè, die Christine.
Precies. En het interessante is, dat gaat natuurlijk ook met de verschillende betekenis van de kudde. Want vroeger had die kudde een soort van economische betekenis. Maar nu is het eigenlijk alleen nog maar voor toerisme. Er komen allemaal mensen naartoe en die kunnen dan naar die schapen kijken en zo. Die herder die zwaait. Dus het heeft alleen nog maar een zeg maar decoratieve toeristische functie ook. Dus dat is ook al veranderd.
Hoe lang zou je het zelf uithouden in zo'n hut?
Nou, helemaal niet lang. Ja. Maar het mooie is dat die Ever, die zoon dus, die zegt, ja, kijk, wat we hier nou zien is eigenlijk wat Max Weber, een hele bekende Duitse socioloog, de onttovering van de wereld noemt. In onze rationele, moderne samenleving is helemaal geen plaats meer voor dat soort, zeg maar, intuïtie en magie associatief denken en zo. Wat Christine, die vol zit met verhalen waarvan je ook niet altijd weet wat er nou precies klopt en zo, maar ze kan fantastisch vertellen als ze in de theologen was geweest, dat ze echt die hele regio daar gewoon in de kerk gekregen. Dus ze is een fantastisch retorisch begaafd. Die vertelt verschitterende verhalen over het leven op die hei. En die denkt ook eigenlijk dat ze daar op die heide de geest van haar wijle haar man gewoon tegenkomt en zo. En dan denk je, gun die mevrouw nou, het is 67, weet je wel. Gun die mevrouw dan nog een paar dagen per week, dat leven op die hei. Dat ze nog ook enigszins in contact is met haar wijle haar man, die daar een verschitterende rol heeft gespeeld in die cultuur van Elspeet. Maar wat gebeurt er? Nee, we nemen afscheid van haar. En nu zit ze thuis, weet je wel. En dat is dus heel verdrietig. En dat is heel exemplarisch, vind ik dan. En daarin heeft die zoon even tegelijk. Voor wat met heel veel mensen natuurlijk gebeurt in onze samenleving. Die worden afgeschreven terwijl ze heel veel ervaring hebben, ervaringsdeskundig zijn, ja, heel veel vaardigheden
van
hebben.
Van alle tijden, hè? Van oude mensen en dingen die voorbij gaan.
Ja, klopt. Alleen gaat het tegenwoordig misschien iets sneller. Ja. Maar het is natuurlijk, dit is van alle tijden. Alleen hier zie je toch ook wel een beetje, denk ik, toch die cultuuromslag waar we middenin zitten en zo. Hè? Zo'n beetje zo'n hipsterherder die dan met een Instagram-account en zo. En, nou ja, een beetje waar Kitty's doelgroep, zeg maar.
Ja, ja, ik wist niet dat het ook zo buiten de rand zat speelde. Maar dus ik schrok er eigenlijk van.
Erders?
Nee, dat het ook zo wordt overgenomen. Dat er dan ja, eigenlijk alleen nog maar ruimte is voor mensen die dat kunnen omzetten in iets wat heel verkoopbaar is, ook ja. Online. Dus dat zie je in de Randstad natuurlijk heel sterk. In de horeca, daar heb ik ook wel eens over geschreven. Dus als normale restauranthouder die gewoon iets lekkers op tafel zet, dan red je het niet meer. Alles moet Instagrammable zijn.
Ja.
Dus ja, dat zie je dat daar eigenlijk ook gebeurt.
Nou ja, absoluut. Ze is heel fotogeniek en zo. En, maar dat kom je wel meer plekken tegen, ook buiten de Randstad. En juist als het buiten de Randstad is, hè, bijvoorbeeld in Leeuwarden heb je het ook wel heel sterk, in Groningen en zo, dan is het misschien nog wel op een, gaat het misschien nog wel op een fanatiekere manier, omdat die, zeg maar, de plaatselijke establishment wil zich natuurlijk heel graag bewijzen, ook als heel vooruitstrevend en modern. En misschien zijn wij wel moderner dan in Amsterdam, weet je wel. Dat hoor je dan vaak. Zo, maar kijk naar ons, wij zijn al de Randstad vooruit en zo. Dus dat soort sentiment zit er ook wel vaak achter. Maar in dit geval, ik begrijp beide kanten. Maar ik vind het voor die familie Mouw tragisch, ja. Omdat dit ja. Al zo lang, hè, al eeuwenlang lopen zij daar met die schapen op die hei.
Oké, Wiert, blijft vooral schrijven over deze paradijsvogels. Want dat zijn er toch
ja,
uiteindelijk in
die, ja, zoals ze zichzelf ook omschrijven. Ja, ja, zeker.
Die in een soort van reservaat uiteindelijk terecht gaan komen. Ja. Dat is natuurlijk triest genoeg. Kitty, bedankt voor jouw komst deze allereerste keer. Dinsdag is jouw eerste column.
Ja.
Gaat die waarover?
Nou, dat weet ik dus nog niet. Want het ligt eraan wat er dinsdag gespeeld in de nieuws.
Okay, heel lastig hoor, direct reageren op het nieuws en daar maar een mening over moeten
hebben. Maar jij kan. Ik ga het met de plant verder lezen. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.